Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Arie Westerhout en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. En ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze oud-predikant, dominee Marcus uit Rotterdam. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. De orde van dienst vindt u op de website en vindt u ook in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vanmiddag vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Bijzondere diensten is dan ook een evensong in de dienst met medewerking van Cantiago. En deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. De bloemen geven we vandaag als groet van de gemeente aan mevrouw Kool. Zij is onlangs verhuisd naar IJsselstein. En ook feliciteren we Judith Hoeve. Zij was deze week jarig. Nog enkele activiteiten, nog enkele gemeenteactiviteiten deze week. Op dinsdagavond 15 oktober is er weer een avond van Via Lezen. Dit keer wordt besproken het boek Een Simpel Leven van Roderick Nieuwenhuis. En extra leuk is dat de auteur zelf er ook bij is bij de avond. Meer informatie hierover in de nieuwsbrief. En dan aanstaande vrijdag, bij de ingang zijn er net ook flyers daarvoor uitgedeeld. Kamerkoor Cantiago heeft dan een concert. Muziek van onder andere Telemann, Gibbons, Zweling en Bach. Met als thema het hemels brood. Kaarten zijn te koop via cantiago.nl. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor, hier schuin achter mij, ook gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe en laten we deze nu met elkaar staande beginnen.
Zusters, broeders, goedemorgen allemaal. Laten we beginnen met stilte. Laten we ons in de stilte richten op God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 36, een psalm over de trouw van God. Vers 2 en vers 3 zingen we. Volgende week dan wordt het heilig avondmaal gevierd. En daarom lees ik een stukje tekst ter voorbereiding op het avondmaal van volgende week. Gemeente van Christus, volgende week vieren wij het heilige avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Nu kunnen we de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen wanneer we in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf. Heb ik van harte berouw over mijn zonde, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mezelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? Ben ik oprecht bereid om God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze heiland. Beleid in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie-enige God. Zo nodigt Christus u aan de tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Wij zingen ook nu een avondmaalslied, gezang 360, alle versen. De kinderen, die mogen naar voren komen. Nou, de helden die zitten vooraan, want die durven op de koude vloer te zitten. Jongens, ik wil jullie met jullie even hebben over een soort kettingje. Toen mijn kinderen kleiner waren, zoals jullie, ja, jullie zijn al groot natuurlijk, maar ik bedoel, mijn kinderen zijn nog groter. Maar ooit waren die ongeveer zoals jullie, zaten ze hier ook in de kerk trouwens. En toen hadden ze, de meiden in elk geval, die hadden een kettingje. Dat was een half hartje. Dat leek net of er een andere helft van af was gebroken. En dan hadden ze iemand anders, die had de andere helft van dat kettingje om. Weet je wat voor kettingje ik bedoel? Ja? Een vriendschapsketting, ja, ja. En daar stond dan, geloof ik, ook nog BFF op. Weet je ook nog wat waarom dat erop staat of niet? Best friends forever, ja, precies. Nou vroeg ik me altijd af, waarom hebben ze nou zo'n kettingje om? Ik bedoel, ze weten toch gewoon dat ze beste vrienden zijn. Dan hoef je toch niet zo'n kettingje om te hangen. Waarom doen? Hebben jullie ook zulke kettingjes trouwens? Bestaat dat nog steeds of niet? Heb je hem om? Dat mag niet op zondag, of wel? Al is hij stuk? Oké. Oké, nog meer mensen met zo'n kettingje? En klopt het dat alleen meisjes het doen? Of hebben jongens dat ook wel eens? Nou, ik denk het eigenlijk niet, hè? Vooral meiden. En waarom heb je nou zoiets? Ik bedoel, je weet zelf ook wel dat je goede vrienden bent. Waarom moet je dan nog zo'n kettingje om? Waarvoor is dat? Kun je dat mij uitleggen of niet? Ja? Dat je het voor altijd kan blijven weten. Maar zou je het anders vergeten dan zonder kettingje? Niet, nee. Oké. Maar je hebt hem wel om. Of is het misschien om soms even extra te denken aan je beste vriend of vriendin? Wat denk je? Ik dacht eigenlijk dat het misschien daarom was. Niet dat je het vergeet, want je weet het wel. Maar dat je soms even extra wil denken aan je beste vriend of vriendin. En misschien is dat soms ook wel handig als je bijvoorbeeld boos bent op je beste vriend of vriendin. Dan denk je misschien, dit is niet mijn beste vriend en vriendin. Ik ga nooit meer met jou praten. En dan kijk je naar je kettingje en denk je, oh ja, BFF, wij zijn beste vrienden. Nou ja, ik ga toch maar door. Zo werkt dat misschien toch of niet? En misschien werkt het ook zo met een trouwring. Die heb ik om, zie je dat? Dat is omdat ik getrouwd ben, niet omdat dat ik dat vergeet. Als ik hem niet om heb, weet ik dat ook wel natuurlijk. Maar soms helpt dat om even extra te denken aan mijn vrouw. Nou heb ik een moeilijke vraag voor jullie. Denken jullie dat de Heere God ook zoiets nodig heeft? Als een beste vriendenkettingje. Wat denk jij? Jij denkt niet. Waarom niet? Wat zeg je? Ja. Ja, hier zit iemand die denkt, nou, ik denk niet dat de Heere God het nodig heeft, want die denkt aan iedereen, die is overal. Ja. Oh ja, oké. Maar, zegt deze zuster die hier op de koude vloer zit, misschien toch ook wel, want als die boos is, dan heeft hij dat misschien ook wel nodig om te denken, ja, dit zijn toch de mensen die bij mij horen. Ja, omdat die mensen iets fout doen. Ja, daar ga ik het vanmorgen over hebben met de mensen hier in de kerk. Of de Heere God ook zoiets heeft als zo'n kettingje. Best friends forever. Wij gaan een lied zingen. En jullie gaan naar de nevendienst. Een goede nevendienst toegewenst. Gaan we dat a cappella zingen? Als je bidt, zal hij je geven. Laten wij samen bidden om het licht van Gods geest. Heer onze God, hier zijn we onder uw dak gekomen in uw huis om u te zoeken. We komen uit een wereld waar van alles speelt, waar mensen maar doen, waar geweld losbarst als een vloed. Een wereld waarvan we ons zouden kunnen voorstellen dat u er ook een keer genoeg van hebt. Omdat mensen zo halsstarrig zijn in hun afwijken van uw weg. en zo makkelijk gaan voor zichzelf en hun eigen dromen en hun eigen belangen. En vergeten waar u heen wilt met deze wereld. En wij zijn ook mensen, Heere God, van die mensen ook, die u zo makkelijk uit het oog kunnen verliezen en zo vol kunnen zijn van onszelf. We zouden ons kunnen voorstellen dat u ook klaar bent met ons, Heere God. En denkt, zoek het maar uit. Ik stop ermee. Wij zijn hier, Heere God, omdat we hopen, geloven, vertrouwen dat u toch verder gaat. Ook met ons, met deze wereld. En wij bidden u, wilt u ons dat vandaag ook zeggen en duidelijk maken? Als we uw woord lezen, daarbij stilstaan, als we zingen. Spreek tot ons hart en zeg dat het goed is. Niet goed wat wij altijd doen, maar dat het goed is tussen u en ons, omdat u vol wilt houden. Wij bidden u, wilt u ons voor u inwinnen, ons hart weer veroveren. Met uw liefde, u kunt dat. Want u bent schepper, u bent creatief, u weet ons te vinden. U weet ons hart te vinden. En breng ons weer dicht bij u, dicht bij uw hart. Heere God, wilt u alles wat er tussen ons in staat wegnemen? Ook de gedachten misschien in ons hoofd. Soms zijn we ook zo druk van binnen. Met zorgen en vragen, met twijfels. Of met vrolijke gedachten en vrolijke plannen. Maar wilt u het stilmaken in ons hoofd, in ons hart. En in de stilte wilt u er dan zijn met uw geest. En ons vullen met uw aanwezigheid. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wil ik met jullie graag lezen uit de zondvloedgeschiedenis. Dat is Genesis 6 tot en met 9. En we lezen wat kerngedeelten uit dat hele stuk. We beginnen in hoofdstuk 6, bij vers 5. Genesis 6, vers 5. De Heer zag dat alle mensen op de aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. En toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ik heb besloten een eind te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimte in. Bestrijk hen van binnen en van buiten met pek. Lezen we verder in hoofdstuk 7, vers 6. Noach was 600 jaar toen de zondvloed kwam. Een watermassa die de aarde overspoelde. Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Van de reine en de onreine dieren, van de vogels, van alles wat op de aardbodem rondkruipt, kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen de 7 dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde. In het 600ste jaar van Noachs leven, op de 17e dag van de 2e maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open. En werden de sluizen van de hemel opengezet. 40 dagen en 40 nachten lang zou het op aarde stortregenen. 7 vers 23. Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd. De mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over met alles wat bij hem in de ark was. 150 dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. Hoofdstuk 8, vers 1. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind te waaien over de aarde, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. En geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. 8 vers 20. Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. En de geur van de offers behaagde de Heer. En hij zei bij zichzelf: nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat een mens uitdenkt van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien, een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Hoofdstuk 9. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het veld leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. 9 vers 8. Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen en met alle levende wezens die bij jullie zijn, vogels, vee, wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de bogende wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat leeft op de aarde. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. Tot zover. In antwoord op de lezing zingen we nu uit gezang 337, vers 1, 3, 5 en 7. Na de preek speelt Gerrit Christian een bewerking over gezang 338 van Arie Keizer. Dat gezang gaat zo: O God, die naar uw strenge wet het onboetvaardige geslacht eens door de zondvloed hebt gestraft, maar Noach in de ark gered. En daarna dan zingen we het lied Groot is uw trouw, o Heer. En dat staat op het liturgieblad. Gemeente van Jezus Christus, zusters en broeders. Ik weet niet hoe jij luistert naar de zondvloedgeschiedenis. Maar het valt mij wel op dat moderne lezers nog wel eens moeite hebben met dit verhaal. En dan denk ik nog niet eens in de eerste plaats aan allerlei technische vragen die je zou kunnen stellen. Zo van, is er wel genoeg water om de hele aarde te bedekken? Of passen al die dieren wel in de ark? Hoe zit het met de zeehonden en hoe zit het met de vlinders? En ja, 7 dagen duurt het voordat al die dieren binnen zijn. Maar de schrijver Maarten het Hart die heeft ooit uitgerekend dat je minstens 3 jaar nodig zou hebben. Hè, voordat al die dieren naar binnen zijn gelopen. Uiteraard vormen de slakken een groot probleem, dat begrijp je. Maar goed, kijk, bij dat soort vragen, dat soort technische vragen, daar kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dat soort vragen zijn er een signaal van dat deze tekst niet zomaar gewoon een historisch verslag is. Dat lijkt mij niet zo'n punt eigenlijk. Maar belangrijker denk ik, lastiger misschien ook wel, is de vraag die leeft over wat hier gebeurt. Wat vreselijk dat al die mensen omkwamen. Vrouwen, kinderen, jong, oud. Daar moet je toch niet aan denken. En wat er gebeurt is dat je dus dan gaat sympathiseren eigenlijk met de mensen. Die arme mensen die zo zwaar door God gestraft worden. Hoe kan God dat doen? Wat voor God is dit? Ik weet niet of dat bij jou ook leeft, die vraag. Maar eigenlijk is het wel vreemd. Want dat is nou een vraag waar de verteller zelf helemaal niet mee bezig is. Totaal niet. De verteller heeft het helemaal niet te doen met de mensen. En roept God ook niet ter verantwoording. De verteller heeft het te doen met God. Die zet in bij het verdriet van God. In 6 vers 6 schrijft hij dat God spijt krijgt van zijn schepping. En tot in zijn hart is gegriefd. God is geraakt. In zijn hart. God heeft hartzeer. Daar focust de verteller op. Daar is die verteller mee bezig. En niet met de mensen. Kijk, als zoiets gebeurt bij het lezen van een tekst, ook bij een Bijbeltekst, dan is dat een signaal dat er iets niet goed gaat met dat lezen. Zijn wij zo compleet anders dan die verteller? Die komt uit een hele andere tijd, uit een hele andere cultuur. Of zou het zo zijn dat wij verkeerd lezen? En dat denk ik dus. Dat wij verkeerd lezen. Wat heel belangrijk is bij het lezen van zo'n Bijbeltekst, is dat je niet te snel gaat focussen op elementen in het verhaal die de schrijver zelf helemaal niet benadrukt. Waar de schrijver helemaal niet mee bezig is. Niet bespreekt. En dat is bij het zondvloedverhaal ook zo. Als je dat wel doet, dan loopt het al snel fout. In de film Noah loopt dat ook helemaal fout. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt, film uit 2014. Hebben jullie wel eens gezien, Noah? Bijzonder slechte film, vind ik. Dus als je hem niet hebt gezien, het is echt verspilling van je genadetijd. Ik zou hem niet gaan kijken. En daar wordt enorm gefocust op de mensen. Op alle personages van het verhaal. Die mensen die verdrinken. Noach laat bijvoorbeeld de actrice Madison Davenport verdrinken. En zij speelt Nael, het vriendinnetje van Gaam. En gelukkig mag Emma Watson dan weer wel mee in de ark. Want zij speelt Ayla, de partner van Sam. Wie ook omkomt, dat is Anthony Hopkins. Hij speelt Methusalem, de grootvader van Noach. En die verdrinkende Methusalem, die wordt trouwens ook al door Maarten het Hart vermeld. In zijn roman Het Psalmenoproer. Dat is nou weer wel de moeite waard om te lezen. Het Psalmenoproer. In dat boek brengen twee jongetjes hun catechisatiemeester tot razernij als ze hem voorrekenen met behulp van de hoge leeftijden uit hoofdstuk 5. Dat Methusalem is gestorven in het jaar van de vloed. En dat Noach dus zijn eigen grootvader heeft laten verdrinken. Kijk, wat hier dus vreselijk fout gaat bij zo'n manier van lezen, is dus dat je iets gaat doen wat de verteller juist niet doet. In zijn verhaal focust de verteller niet op de mensen. In zijn verhaal gaat het er opvallend onpersoonlijk aan toe. Hij vertelt niet over Emma Watson of Madison Davenport. Het gaat over de mensen. Of eigenlijk staat het er nog onpersoonlijker. In het Hebreeuws van de verteller gaat het over de mens. Enkelvoud. De mensheid. Alle vlees. Geen individuen. Geen namen. Alleen Noach en zijn zonen hebben een naam. Maar de verteller werkt zelfs hen niet uit tot echte personages die je leert kennen en die een ontwikkeling doormaken. Het zijn platte karakters. Je leest niets over wat ze denken of voelen, wat ze willen of dromen. Nee, het enige personage in deze geschiedenis dat je echt leert kennen, het enige personage dat een ontwikkeling doormaakt, dat is God. De focus ligt helemaal bij God. Bij Gods hartzeer. Bij de tweestrijd in Gods hart. Het is een geschiedenis over Gods geduld. Dus de Heere God heeft met zijn geest de verteller niet geïnspireerd om te vertellen wat er nu precies met de aarde is gebeurd, historisch gezien. En ook niet geïnspireerd om een verhaal te vertellen over allerlei concrete personen. Nee, de geest heeft deze verteller geïnspireerd om te schrijven over wat er in Gods hart is gebeurd. En wat dat betekent voor de wereld. En voor schepselen. En voor jou. Laten wij vanmorgen de uitdaging aangaan om de verteller van Genesis 6 tot en met 9 te volgen in zijn gang van het verhaal. Met zijn focus. En de accenten die hij legt. Of zij. De verteller begint zijn verhaal met de Heere God. Die ziet dat de mensheid op de aarde zeer slecht is. Alles wat de mens uitdacht was steeds even slecht. In het Hebreeuws staat dat elke verbeelding in de gedachte van het hart van de mens alleen maar slecht is. Elke verbeelding in de gedachte van zijn hart. Dus de dromen die de mensheid droomt, de dingen die de mensheid zich verbeeldt, de gedachtenspinsels, het is allemaal even slecht. Het hart van de mens is een bron van kwaad. En even verderop in 6 vers 11 en 6 vers 13... zegt de verteller dat God naar de aarde kijkt en ziet dat de aarde verdorven is. Het is een morele puinhoop, zo zou je dat ook kunnen vertalen, dat woord verdorven. Morele puinhoop. De aarde was gevuld met geweld, schrijft hij. Of onrecht, dat kan het ook betekenen. Vol met onrecht. Kijk, God had de schepping in Genesis 1 verlost van het oerwater van de chaos. Dat moest aan de kant. God heeft de chaos van het kwaad aan de kant geduwd in Genesis 1. De vloed moest aan de kant, zodat schepselen konden leven. En God had de mensen geroepen om mee te doen met zijn scheppingsplan voor een bloeiende wereld met bloeiende schepselen. En nu kijkt God naar de aarde en ziet God dat de mensheid de aarde heeft laten vollopen. Met onrecht, met geweld. God ziet een vloed van chaos, van kwaad, die de schepping kapot maakt. En dat doet dus iets met God. Het raakt God in zijn hart. Het doet pijn van binnen bij de Heere God, als hij die volgelopen aarde ziet. En God is er zo compleet van ontdaan dat hij het niet meer ziet zitten met de schepping. En besluit om de stekker eruit te trekken. God besluit de schepping op te heffen. Dat is wat de zondvloed betekent. Dat de schepping wordt omgekeerd. Ongedaan gemaakt. God laat de mensheid over aan wat ze zelf aan zondvloed van chaos heeft veroorzaakt. En de zondvloed is daar de uiterste consequentie van. Als je goed leest, dan zie je ook dat het hier ook geen regenwater regent. Nee, er staat in hoofdstuk 7 vers 11 dat de bronnen van de machtige oervloed openbraken en de sluizen van de hemel. Het regent hier oervloedwater. De oervloed van Genesis 1, die daar ook symbool staat voor chaos, voor kwaad, voor de onmogelijkheid van leven, symbool voor dood. Die oervloed, die keert weer terug. Die regent op aarde. God trekt zijn handen van de schepping af en daarmee keert de schepping terug naar de chaos van de oervloed. Dus dan zijn we weer terug bij Genesis 1. De aarde is woest en leeg en duisternis ligt over de oervloed. Er is één verschil. Het enige verschil is dat schip dat nu op die golven van de oervloed dobbert met Noach en zijn dieren. God is verwond aan zijn hart. God heeft spijt van de schepping. God voltrekt zijn oordeel aan de wereld en de mensheid gaat onder in de consequenties van de zondvloed van kwaad die ze zelf heeft veroorzaakt. De oervloed die ze zelf heeft wakker geroepen. Die de mensheid zelf op aarde liet lopen. En dan komt er in hoofdstuk 8 vers 1 een ontzettend belangrijk zinnetje. Daar staat: maar God dacht aan Noach. En aan alle dieren in de ark. God. Op hem laat de verteller alle licht vallen. God blijft denken aan zijn schepping. En dat brengt iets op gang van binnen bij God. En dan begint God de schepping van Genesis 1 te herhalen. En moet het oervloedwater weer aan de kant. En als dan de aarde weer bewoonbaar is en Noach met droge voeten een offer brengt, dan lees je dat de Heere God met zichzelf in gesprek gaat aan het eind van hoofdstuk 8. Een gesprek in Gods hart staat er eigenlijk in het Hebreeuws van de verteller. Een gesprek in dat verwonde, gekwetste hart van God. God voert een gesprek met zichzelf. En God zegt tegen zijn gewonde hart: ik ga de schepping nooit meer ongedaan maken vanwege de mensheid. En ik zal me door de foute dromen in de mensenharten toch niet laten afbrengen van mijn droom voor de schepping, voor de wereld. Mijn droom van bloei en vrede, mijn heelheid en verzoening, van genezing, van vergeving, de droom van mijn koninkrijk. God zegt in zijn hart: ik ga maar door de mensheid niet meer van de wijs laten brengen. Want de mensheid is nou eenmaal slecht. Van zijn jeugd af aan. Ja, dat is een positief besluit van God. Maar God concludeert wel tot een heel somber mensbeeld, vind je niet? Ik bleef daar wel even bij haken, moet ik eerlijk zeggen. Alles wat de mensheid doet is slecht, vanaf zijn jeugd af aan. En misschien irriteert het jou ook wel een beetje, zo'n zwart mensbeeld. Zijn er ook niet heel veel mensen die gewoon deugen? Nou ja, het is inderdaad helemaal zwart-wit. Maar ja, dat is ook hoe de verteller het verhaal vertelt. Heel zwart-wit. Noach is het enige signaal in dit verhaal dat de mens ook goed zou kunnen kiezen. Maar verder is er helemaal niemand met ook maar een beetje goeds. Kijk, in de echte wereld is dat natuurlijk genuanceerder. En er zijn ook genoeg bijbelgedeelten die ook spreken over het goede wat in mensen zit. Maar de boodschap is zo helemaal helder. Mensen, die gaan de wereld niet redden. Ook niet de Noach-types. Ook niet de mensen die deugen. Er is genoeg kwaad onder ons mensen om een complete zondvloed te veroorzaken. En dat zie je toch ook gebeuren om je heen. Zondvloed. Zondvloed in Israël en chaos en Gaza. Libanon. Zondvloed in Soedan. Zondvloed in Oekraïne. De Nobelprijs voor vrede ging naar een Japanse organisatie die tegen kernwapens is. Het schijnt dat de dreiging van kernwapens groter is dan ooit. Nou ja, als je het hebt over zondvloed. Kijk, er zijn heus wel mensen die deugen. Maar de hoop van deze wereld, die ligt bij God. De enige hoop. God. God denkt aan Noach en aan de dieren. Herinneren staat er in het Hebreeuws. God herinnert zich Noach en de dieren. God krijgt hen niet uit zijn gedachten. Sterker nog, hij brengt ze bewust bij zich in herinnering. God denkt aan Noach, aan de dieren. Kijk, de vloed en de chaos, het kwaad, de dood, die veegt alles weg. En niets herinnert er dan meer aan het leven. En dat is nog steeds zo natuurlijk. Bij elke uitbarsting van chaos en oervloed, bij elke dood, het veegt alles weg. Niets herinnert het meer aan het leven. Maar God wordt dus niet gebrainworst door de vloed. God herinnert zich het leven wel. Aan de mensen en de schepping. God denkt aan Noach. God denkt aan jou. God brengt zich jou in herinnering. En datzelfde woord herinneren staat ook in hoofdstuk 9. Waar God een belofte doet en een verbond sluit. God zegt daar, ik sluit een verbond met jullie mensen, met alle levende wezens. En ik doe een belofte, ik maak een afspraak. Nooit meer zal een vloed van chaos en kwaad komen om de aarde te vernietigen. En, zegt God, als ik de boog zie, de regenboog, dan denk ik aan mijn verbond. En daar staat ook dat woord herinneren. Dan herinner ik mijzelf daaraan, zegt God. God wil trouw blijven dus aan zijn schepping. Maar dat gaat niet vanzelf. God moet zichzelf daaraan blijven herinneren. Want de regenboog is dus niet gegeven allereerst voor ons mensen. Zodat wij ons de trouw van God kunnen herinneren. Nee, de regenboog is er voor God zelf. Dat staat er. Om God zelf zich zijn trouw te laten herinneren. Als jij kijkt naar het kwaad in de wereld, besef dan dat God daar ook naar kijkt. Op hetzelfde moment dat jij ernaar zit te kijken. En hij kijkt naar jou, mij. Naar jou en mijn zoveelste keer dat wij in dezelfde valkuil stappen van een foute keus. God kijkt daarnaar, hij ziet dat. En God kijkt naar mensen die zo halsstarrig in oorlogen, haat en verwoesting blijven terechtkomen. En ook bezig zijn om het klimaat onderuit te halen. En God kijkt naar het pesten bij jou op school. En God kijkt naar het uitbuiten van gastarbeiders. God kijkt naar al het schadelijke geconsumeer van mensen. God ziet dat. Al dat gedrag dat een zonvloed aan kwaad wakker roept. God ziet dat. En het zonvloedverhaal maakt ons duidelijk dat God daar hartproblemen van krijgt. Hartzeer. Het doet pijn. Het zonvloedverhaal vertelt ons dat God, als hij zulke dingen ziet, dat hij dan denkt, ik stop ermee. Ze zoeken het maar uit op planeet Aarde. Ik ga het ergens anders nog eens proberen in een beter zonnestelsel. Want God is allergisch voor al die slechtheid. Maar dat komt dus doordat de wereld God aan het hart gaat. En dat jij God aan het hart gaat. Daarom krijgt God die problemen. Kijk, als het zo was dat het God verder ook niks kon schelen met die wereld, als de wereld naar de verdoemenis ging. Of als het God niks kon schelen dat jij naar de bliksem gaat. En als God denkt voor deze wereld 10 anderen of voor jou 100 anderen, kijk dan. Dan had God er niet zo'n probleem mee natuurlijk. Dan had God geen hartzeer. Maar dat is dus niet zo. God kijkt niet alleen naar het kwaad. Hij kijkt ook naar de regenboog. En als jij de regenboog ziet, dan moet je daaraan denken. Denk dan, kijk, de regenboog. Die ziet God nu dus ook. Nu denkt God dus aan zijn trouw. Nu denkt God aan zijn verbond met zijn schepping, aan zijn belofte. Als jij de regenboog ziet, dan moet je denken, nu stapt God weer over de gekwetstheid in zijn hart heen. En nu denkt God weer, ik ga door. Ik ga door met deze wereld. Met de dieren en met de bomen en de planten, met de mens. Ik ga door op weg naar mijn koninkrijk. Zo is God, zegt de verteller van deze geschiedenis. Een God die verdriet heeft over zijn wereld. Een God die over zijn geraaktheid wil heenstappen, over zijn eigen belang. Een God die zich opgeeft. Zo is God. En dat is de hoop van deze wereld. Diezelfde God die mens werd en zich aan een kruis liet breken. Kijk naar de hartverscheurende dood van Jezus. Daar ligt het begin van een nieuwe wereld. Daar ligt onze hoop. Daar ligt het begin van een nieuw bestaan voor jou. Dat is de God die de regenboog organiseert. Om daarnaar te kijken. En zichzelf te binnen te brengen dat hij doorgaat. Ja, als je de regenboog ziet, dan mag je dit allemaal ook op jezelf toepassen. Dat je denkt, God gaat ook verder met mij. De God van de regenboog, dat is de God die in Jezus kwam. Die het oerwater instapte. Om mij daar uit te vissen. Hij laat mij niet ondergaan als chaos in mijn leven spoelt. Of als ik chaos veroorzaak. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven en zegt, ik ben bij jou. Sela. Als je de regenboog ziet, dan mag je dat lied zingen. Maar dat is niet de hele boodschap. Dat God verder gaat met jou, dat is op zijn hoogste helft van de boodschap. Want God zegt dat hij verder wil met de schepping. Met de hele wereld. Met al wat leeft, zegt God. Alle levende wezens. Dus dat gaat niet alleen over jou. En over mij. En over jouw individuele redding en mijn individuele redding. Dus als je de regenboog ziet, dan moet je niet alleen aan het lied van Sela denken. Dan moet je ook aan de wereld denken. Denk dan, God gaat door met zijn wereld. En je mag daar wel bij denken, dus ik ga ook nog even door. Ik ga nog een keer met geduld naar die collega. Of ik ga toch investeren in die relatie, in die vriendschap, in mijn huwelijk, noem maar op. En natuurlijk, soms kun je dat echt niet meer opbrengen en soms gaan mensen veel te ver, zeker. Maar als je de regenboog ziet, dan denk je aan Gods geduld. Aan God die doorgaat. En dan ga jij ook nog even door. God gaat door met deze wereld, dus wij ook. Dus zet je in voor het goede, voor goede doelen, voor recht, voor een schone schepping. En je kunt je afvragen, wat heeft het voor zin? Zijn er druppels op de gloeiende plaat? Maar dat is dus niet zo. Geen druppels op de gloeiende plaat. Als jij zulke dingen doet, als jij nog even doorgaat en nog even wat langer trouw blijft, dan zijn dat tekenen van de wereld die komt. Van Gods vernieuwing van deze wereld. Want God gaat door. Jij ziet de regenboog. En je denkt, God gaat door. En misschien dat jij dan ook denkt, ik ga ook nog even door op de plaats waar ik werk, of studeer, of woon. Het bevalt me daar niet altijd. En ik vraag me af, is dit de best mogelijke plek? Maar misschien kun je nog wel even door. Want op die plek ben je een representant van God die trouw is. Jij en ik, jong en oud, kijk naar de regenboog. Wij zijn mensen van de God van de regenboog. En die God, die is trouw. Amen. We gaan u danken en bidden, voorbeden doen. Er is een moment van stilte om zelf je hart voor God open te leggen. En we beëindigen onze gebeden dan door samen met onze Vader te bidden. We zullen in de voorbeden bidden voor broeder Schepping, die herstelt van een val. En ook danken voor de geboorte van Julia, de dochter van Wim en Augusta Korevaar. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat u de schrijver van Genesis 6 tot en met 9 geïnspireerd hebt om een kijkje te geven in uw hart. Om ons te laten zien wat er bij u speelt. En hoe u kijkt naar ons en de wereld. En naar de chaos van kwaad die wij mensen soms wakker roepen. En als we dat zo zien, Heere God, dan realiseren we ons eens te meer wat het met u doet als wij gaan voor chaos. Als we die wakker roepen door voor onszelf te leven, ten koste van wat dan ook. Door dingen kapot te maken, door ontrouw te zijn. Vergeef ons dat, Heere God. Vergeef ons onze bijdragen aan dat hartzeer van u. Heer onze God, wij danken u dat u met uzelf in gesprek gaat. Iedere keer weer. En dat u zich niet van de wijze wilt laten brengen door het kwaad dat wij mensen doen. En het kwaad dat rondwaart in onze wereld. Je kunt er moedeloos van worden. Of cynisch. Maar u zegt tegen uzelf dat u doorgaat. En daar danken wij u voor. Voor uw trouw. Wij danken u voor uw regenboog. Dat wij die zien en dat we dan weten dat u zichzelf weer herinnert aan uw eigen trouw. Wat geweldig, Heere God. Iedere keer als wij de regenboog zien, weer een inkijkje in uw hart. En wij danken u vanuit de bodem van ons bestaan dat u trouw bent en trouw blijft. Dat u niet opgeeft, de wereld niet opgeeft, dat u ons niet opgeeft. Wij prijzen u daarvoor en wij loven uw naam. Heer onze God, wij bidden nu ook, wilt u met uw trouw ons inspireren om zelf ook trouw te zijn. Dat wij ook denken, we gaan door. We blijven trouw, we investeren nog eens een keer. We houden vol op de plekken waar u ons hebt geplaatst. Op de plekken waar wij leven, studeren, werken, wonen. In de sociale verbanden waarin wij door u geplaatst zijn. Inspireer ons iedere keer weer met uw trouw. Dat wij ook volhouden en doorgaan. Wij bidden u, inspireer ons om iedere keer mee te gaan met uw droom van een bloeiende wereld en bloeiende schepselen. Een nieuwe wereld, uw koninkrijk. En geef dat wij er al als burgers van leven, burgers van dat koninkrijk. En dat mensen die met ons samenleven daar misschien iets van oppikken. Niet dat wij dat zelf hoeven te weten, maar dat ze iets zien van dat doorgaan van u in hoe wij leven. En ook moed vinden en hoop vatten. Hoop op u. Wij bidden u voor al die mensen die ondergaan in de vloed van kwaad. Al die plekken waar raketten worden afgeschoten en steden kapot gaan. Mensen bedolven raken onder puin. Waar mensen sterven in loopgraven. Waar mensen worden afgeslacht. Ontfermt u zich, Heere God. Red hen. Red deze wereld. Laat uw koninkrijk komen. Inspireer mensen met macht om vrede te stichten. En het goede te doen. Heere God, wij bidden u ook voor onszelf als leden van deze gemeente. Kleine mensjes, ontfermt u zich ook over ons. Zeker ook als we te maken hebben met vloed in ons eigen leven, chaos van ziekte of dood of verdriet of zorgen. Of gebrokenheid die over ons is gekomen of waar we misschien zelf aan hebben bijgedragen. Ontfermt u zich over ons en redt ons. Ontfermt u zich over broeder Schepping, waarbij bij wie het herstel zo moeizaam gaat. Wilt u met hem meewandelen en hem dragen? Heere God, wij danken u voor tekenen van trouw in ons leven. Voor al het goede dat u ons ook zo overvloedig geeft. Zo danken wij u ook voor de geboorte van Julia, de dochter van Wim en Augusta. Zegen dit kleine mensje. Dat het opgroeit onder de boog van uw trouw. En zegen het gezin, de ouders. Heer onze God, in een moment van stilte richten wij ons persoonlijk tot u om ons hart voor u open te leggen. Heer onze God, hoor onze gebeden. U bent onze Vader en daarom bidden wij nu samen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan worden nu de collecten aangekondigd.
De collecten komen zo. Hier volgt een keuzemenu. Soms heb je van die organisaties, als je ze dan belt, dan krijg je een hele lijst en dan moet je een keuze maken. Mijn naam is Martijn, ik ben programmaleider van Via Jacobi. En wij hebben ook een soort keuzemenu waarmee we af en toe aan de lijn komen. Zaterdag was het Silent Reading Party. Vandaag buurtschoonmaak, waar je mee kunt doen. Straks om 11:15 eventueel in de pelgrimzaal verzamelen. Ook als je niet hebt opgegeven, kan dat nog. Dinsdag via lezen. Woensdag een iconenpresentatie. En donderdag het stadsdiner. Ja, moet je daar dan allemaal aan meedoen, denk je misschien? Nee, dat niet natuurlijk. Ik heb hier het logo van Jacobus of Via Jacobi, een schelp. Je ziet daar, ik moet hem even goed houden, allemaal weggetjes op staan. Misschien ben je actief, misschien ben je creatief, meer meditatief, misschien back to the basics of meer bourgondisch. Al die weggetjes, die hebben we hier en ik hoop dat er iets voor je bij zit waar je aan mee kunt, aan mee wil doen. En die weggetjes... Nou, het zou mooi zijn als gemeenteleden daaraan meedoen, maar het zou ook mooi zijn als mensen van buiten daaraan meedoen en we zo een mix krijgen, juist van mensen, ook van buiten de gemeente, die iets van wat wij hier doen en geloven mogen meekrijgen. Voor mij als diaconaal werker bieden deze momenten ook mogelijkheden om buurtbewoners te leren kennen en... Het mooiste is als buurtbewoners hier zelf ook gaan meedoen. Bij het stadsdiner komende donderdag, ik zal er nog wat voor over op de app zetten, hebben we één kok van de gemeente. daar zijn we blij mee. Twee koks van de Dom, daar zijn we ook blij mee. Maar ook iemand van Tivoli Vredenburg, die hoorde dat wij gingen koken voor Wereldarmoededag. En die dacht, dat vind ik een goed doel, daar doe ik graag aan mee. Hij kookt voor duizenden mensen per week. Hij heeft voor koningin Willem, voor koning Willem-Alexander en Maxima gekookt. Dus dat wordt vast goed. Buurtbewoners gaan alles helpen klaarzetten. Er is nog plek, dus je kunt je nog opgeven om te komen eten. Volgende week ga ik met buurtbewoners ook proberen een enquête op te stellen om te kijken wat vinden buurtbewoners nou van ons als kerk, wat verwachten ze van ons. Maar een van de commissieleden vroeg daar ook een beetje bij, ja, wat vinden Jacobikerkers eigenlijk van de buurt? Willen zij daar wat mee? Hebben ze daar wat mee? Of vinden ze het vooral belangrijk om hier zondags te komen en verder eigenlijk niet? Nou, ik moet wel zeggen, mijn werk hier staat of valt aan de ene kant met jullie voorbeden, maar aan de andere kant ook met jullie inzet. En daar volgt weer een keuzemenu. Ben je creatief? Ben je actief? Meditatief? Misschien meer cognitief? Op allerlei manieren, als je maar wilt, kun je meedoen, kun je helpen. En ik hoop dat we dat met elkaar ook kunnen doen. Ik haal nog één zinnetje uit de preek aan, wat me daarbij opviel. God heeft een hart voor deze wereld. God zorgt voor deze wereld, geeft om deze wereld en daarom wij ook. Nou, ik hoop dat dat zo mag zijn. Bedankt.
Goedemorgen, dan aan mij nog even uw aandacht voor de collecte. Ik ben Marianne van der Geer. De eerste collecte is bestemd voor de wijkdiaconie. En met uw gift stelt u ons als wijkdiakenen, maar ook Martijn, in de gelegenheid om mensen van binnen en buiten de gemeente financieel te ondersteunen. De tweede collecte is bestemd voor de pioniersplek Lux. In Nederland gaan steeds meer mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met hun pioniersplekken. Dat is een nieuwe vorm van kerk zijn. En waaronder pioniersplek Lux in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in een ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden er zo'n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse kerk. En ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn. De Zenniscollecte is bestemd voor stichting Epafras. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Ongeveer 1700 Nederlanders zitten vast achter buitenlandse tralies, verspreid over zo'n 100 landen overal ter wereld. Met de zorg voor gedetineerden wil Epafras invulling geven aan de Bijbelse opdracht om gevangenen te bezoeken, Matteüs 25, en ook een van de daden der barmhartigheid. En het evangelie drijft ons om hen, ondanks hun delict, als mensen te blijven zien en met hen te werken aan herstel en een nieuw begin. Bijdragen kan via de QR-code, de Jacobi-app of het collecteblok bij het verlaten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Het slotlied dat we zingen is Psalm 93. Zusters en broeders, wij zijn mensen van de God van de regenboog. Ga dus vol goede moed naar huis en laat je dragen door Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.